Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom en weer een nieuw programma Manishma. En vandaag gaan wij verder met het gesprek wat ik had afgelopen keer met Gertrud Bakker.
Ja.
Gertrud, we hadden een geweldig eerste uur.
En,
er zit geen week tussen, ja, wel met de uitzending, maar niet. Maar in de tussentijd vraag ik toch maar even naar aan de hand, want zo begin ik altijd. Manishma?
Ja, bezedig.
Het gaat goed met je.
Ja.
We hebben een heel leuk eerste uur gehad. Ik heb genoten. Ik was verrast hoe snel de tijd voorbij ging.
Ja, ik
en
ook.
Nu gaan we eens eventjes aan de zware theologische kosten.
Laten we beginnen.
Manier. Op een leuke manier. Je hebt een boek geschreven. Ik moet je zeggen, ik ben in de afgelopen tijd, ik lees altijd het hele boek. Ik heb nu ben ik niet toegekomen om het hele boek te lezen. Ik vind het een. Het boek heet De Joodse Jezus.
Ja.
Wanneer is het uitgekomen?
In april of mei. Of juni, ik weet niet. Het is in ieder geval de eerste druk toen in april of mei. En de tweede druk is in juli uitgekomen.
Oké, dus het is. En jij vertelde vooraf dat op Opwekking ook heel veel boeken
verkocht
zijn.
Ja, Opwekking. Er zijn heel veel boeken verkocht. En,
Wat zijn de reacties die je krijgt?
Nou, je hebt me er een laten zien net. Die was niet heel positief.
Nou, daar gaan we het zo over hebben.
Vooral, ja, ik krijg juist hele positieve reacties van mensen. Omdat ze zeggen van wat leuk. Het is even een andere blik. Het is even een andere kijk. Hé, dat wist ik niet. Wat leuk. Ja, ik moet even mijn zienswijze bijstellen. Okay. Dus ik krijg zelf...
Dat is wel, want ik vind altijd antwoord van heel interessant. Dat vind ik altijd hele eng antwoord.
Ja, dan denk ik, ja, dat slaat het dood. Ja, interessant. Ja, wat moet ik hiermee?
Ja.
Ja,
maar je hebt echt mensen gehad die echt...
Ja, heel veel mensen die zomaar via Facebook een berichtje stuurden van... dit vond ik geweldig. Ik ben zelfs door iemand gebeld uit Breda. Dat vond ik ook wel leuk. En die zei, ben ik achter je nummer gekomen. Het spijt me dat ik je bel. Maar het boek heeft me helemaal omver geblazen. En ik ben helemaal onder de indruk. Wat fantastisch, wat mooi, wat geweldig. Dus en dan denk ik, Baruch Hashem denk ik dan gelijk. Want ja, weet je, het is niet mijn werk, het is zijn werk. En fijn, wat mooi dat je door geraakt bent. Dat je er, dat het je... Hij was er echt helemaal van onder de indruk. Nou, dat vind ik dan heel leuk. Maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen die het helemaal niks vinden. Dat is nou helemaal zo.
Maar goed, dat hou je. En het woord is een zwaard. Hè? En een zwaard betekent dat er wat gescheiden wordt.
Ja.
Nou wilde ik wat vragen, dan weet ik het niet meer ineens.
Okay.
Maar eerst eens even over jouw geloofsbelijdenis. Voordat we met het boek gaan spreken.
Ja, een geloofsbelijdenis.
Hoe sta jij daarin?
Ja, ik geloof natuurlijk... dat Yeshua nog steeds de Messias is, dat hij waarlijk God is, dat hij waarlijk mens is geworden. Maar dat mens zijn, dat denk ik wel van, in hoeverre was hij waarlijk mens? Hij had een menselijke gestalte, maar hij had zijn goddelijke glans afgelegd, maar volgens mij liep gewoon God hier. Dus, en dat is natuurlijk mind-blowing, hè? Dat je dat beseft. Ik denk dat als ik dat zou beseffen, dat ik ter plekke neer zou vallen.
Ja.
En ja, dat wat hij deed aan het kruis zoiets groots was, dat ik dat pas later, dat altijd wel gezegd werd en zo. Maar juist erop te bestuderen, werd dat nog veel groter.
Het
is eigenlijk.
Als het ware vielen echt werkelijk de
ja,
ik zeg wel eens het kwartje viel.
Ja, nou, maar 10 kwartjes, weet je wel. Het echt, er werd een gordijn weggetrokken. En ik op een gegeven moment, ik doe het allemaal in gebed. En op een gegeven moment zei ik, Heer, het is te veel. Het is too much. Ik kan het niet meer handelen. Ik zie zoveel dingen tegelijk. Ik vergelijk het altijd met diepzeeduiken. We staan allemaal aan het strand en we kunnen zien hoe mooi de zon schijnt. En hoe prachtig de glinstering van de schelpen zijn, het zand, alles. Maar om echt goed te kunnen zien moet ik die duikbril opzetten. En de zee ingaan om de vissen te kunnen zien. Die kan ik daarboven niet zien. Dus, en in één keer kwam ik in de wereld terecht waar ik als het ware het koraal zag. Allemaal soorten vissen. De mooiste planten. En het was bijna te veel. Dat ik zei, Heer, too much, één per keer, weet je wel?
Ja.
Dus, en ja, dat, en nog steeds, je duikt steeds dieper en je ziet steeds meer en steeds meer wordt het duidelijk. En dan nog, denk ik, ja, ik ben maar een beginneling. Er zijn Joden die 5000 jaar, 6000 jaar al kennis hebben eigenlijk. Die...
Ja. Heeft jouw predikant al het boek gelezen?
Nee, ik denk ook, ik weet het niet. Hij zei wel laatst.
Heb je hem wel vergeten?
Nee, want ik dacht van, daar heb ik dus een beetje in getwijfeld. En dacht, nee, ja.
Ik zou kunnen zeggen, als je een beetje mij wil leren kennen over mijn achtergrond, is het misschien leuk en interessant om het boek te lezen.
Nou, hij was meer geïnteresseerd in de rabbijn die mijn ancestor was, weet je wel.
Oh, oké. Okay.
Dacht hij, nou oké, okay, lees die dan. Misschien is dat ook, want die heeft een paar hele grote werken geschreven. En,
nadat hij tot geloof gekomen
nee,
is?
Nee, daarvoor. Okay. Hij wilde weten wie dat was. En dacht, nou ja, misschien komt hij wel eens. Een...
Ja.
Maar hij noemde laatst iets. Dacht ik, oh, heb je het boek gelezen? Dus ik weet het niet. Ik zegen hem. Ik bid voor hem. Ik bid voor ze. Weet je, het is mij ook maar genade. Hè? Alles is in genade gegeven.
Wie, eigenlijk, je hebt het al een beetje beantwoord. Maar even voor alle duidelijkheid. Wie wil je eigenlijk bereiken met je boek?
Ja, vooral de mensen die uitgedroogd zijn. Net als ik waren. Denken van, ja, ik wil graag nieuwe dingen zien. En die Bijbel is weer zo mooi. Die Bijbel die wordt door 9 van de 10 christenen opzij gelegd. Want ze kunnen er niks mee. Ze zoeken vooral voor zichzelf, wat ze er zelf aan hebben. Van, laatst had ik ook op een kring en die zei van, ja, maar ja, wat levert mij dat op? Dacht ja, ik maar wacht even.
Ja.
Ik wil hem leren kennen. Dat is alles wat ik wil. Ik wil mijn vader leren kennen. Het gaat helemaal niet om mij. Ik wil hem leren kennen. En dat is wat ik haar probeer aan het verstand te peuzelen. Toen ging ze het boek meenemen. En dacht ik, nou, ik hoop dat je daar dat het is. Want juist door hem te leren kennen, weet ik wie ik ben. En door hem meer te leren kennen. En het gaat helemaal niet om mij. Maar krijg ik wel die vrede? Dus ik hoef niet naar die vrede te zoeken. Ik hoef niet naar die liefde te zoeken. Door hem te leren kennen, komt dat vanzelf. Mijn enigste verlangen is meer zien wie hij is. En daardoor komt het andere.
Als je wel eens terugdenkt aan het moment dat je bad toen je een jaar of 20 was.
Ja.
Ik wil u kennen.
Ja, dat heel vaak gebeden. En dan, maar ja, het wordt je niet aangereikt hoe het moet. En dat is het jammer. Het is... Als je in de boekhandel komt, dan is het allemaal, wat levert het jou op? Gods liefde voor jou. Mooie boeken over wat God allemaal, mooie verhalen van mensen, wat God allemaal met hun heeft gedaan. En denk je, ja, dat is prachtig, maar ik wil weten wie hij is. En daar moet ik wat anders voor doen. Dan moet ik niet boeken gaan lezen van, ja, God doet dit in mijn leven, God doet dat in mijn leven. Nee. Ik wil hem leren kennen en zijn woord. En ik had niks. Er was niks. Ik kon nergens heen. Net als toen ik op zoek was naar geloof, had ik geen mensen om me heen die iets vertelden. En toen ik op zoek was naar echt hem te leren kennen, kon ik ook geen boek vinden waarin dat stond. Ik kon alleen maar mooie boeken vinden over wat hij geeft. Ik was op zoek naar hem, niet wat hij geeft. En dat is het verschil.
Kun je zeggen dat eigenlijk de Heilige Geest jouw leraar is geweest in dit hele proces?
Ja, zeker. Ook. Maar ook mensen natuurlijk, door Gods Geest heen. Gods Geest werkt daar doorheen. Maar het is allemaal voor mij zo bijzonder geweest. Want als ik erom bad, kreeg ik het. Dan kwam er iets op mijn pad, of kreeg ik een woord, of kwam er één keer dingen binnen. God heeft me echt geleid. Maar het is heel gevaarlijk. Want weet je, ik ben ook zondig en er is aan mij ook van alles mis. En ik zie ook niet alles heel goed. Dus sommige dingen moet je ook elke keer weer bijstellen. Maar wel dat God me geleid heeft door de juiste mensen op de juiste tijd en de juiste dingen te geven. En zo is het geleid, denk ik. En, ja. En dan nog is het... Ja, is het een
zijn er veel dingen waarvan je zegt, daar dingen waar je op terug moet komen?
Ja, op alles. En mijn gebed. Allereerst mijn gebed. Ik hoor het in de kerk. Beginnen ze gelijk met, Heer, dank u. En dan storten ze... al hun vragen over God uit. Terwijl in mijn gebed probeer ik eerst hem te zoeken en hem te aanbidden en hem groot te maken. En het is de koning die je tegemoet treedt. Daar begin ik toch ook niet mee. Ja, dank u wel, maar ik kom eventjes met mijn handeltje en hier leg ik het voor u neer. En daar ben ik dan veel langer mee bezig om... In zijn woord en ook ja. In gebed met de Bijbel te bidden. Maar ook God voor te stellen, de Vader op de troon. En daarna dus eerst hem groot maken, te danken. En eigenlijk dat andere, dat meestal laat ik dat. U zegt, dan weet ik al, Heer. Maar ik bid ook wel soms ook voor, daar heb ik echt veel gebeden voor mensen. Maar ik zie gewoon veel meer gebedsverhoringen. Ik zie veel meer... bijzondere dingen gebeuren, maar ik ga niet naar de Vader toe omdat ik wat van hem wil hebben.
Ik heb een vriend in Jeruzalem, een gebedsleider, en die zegt wel eens tegen mij, het studeren in de Torah is voor mij hetzelfde als bidden.
Ja, dat klopt ook, want ik...
Als ik zou moeten kiezen,
ja,
zou ik soms meer tijd, en ik moet op dat moment een keuze maken, zou ik eerder voor de Torah gaan dan voor het Torah. Gebed.
Ja, nee, dat snap ik ook, want in de Torah leer ik, Hashem zeggen ze dan, Adonai, de eeuwige, kennen.
Jij spreekt echt Hashem uit, jij spreekt
nee, hoor,
niet
ik zeg ook al, ja, ik zeg ook de naam Jehovah, ik weet niet wat precies de naam is. Ik probeer er wel voorzichtig mee te zijn, omdat het zo'n heilige naam is. Maar ik spreek wat in de naam van de Heer is een schuilplaats, hè? Dus je moet hem wel uitspreken. Maar en Yeshua is natuurlijk ook een schuilplaats, dus... Je kan natuurlijk daar ook al mee. Maar wel dat ik wel voorzichtig ben. Ik ben onder de indruk van Gods grootheid. En ik kom, hoe meer ik studeer, hoe groter ik mijn vader word. Hè? En hoe minder ik moet komen om iets te halen. Ja. Dus, en hoe meer ik zie dat hij weet waar ik mee bezig ben. En dat ik ook nog zeg, hier weet u nog dat en dat. Of wilt u... die nog zegenen daarin? Of wilt u daarin geven?
Er zijn mensen die heel veel doen wat jij doet. Het studeren, het schrijven.
Ja.
Dat noemt men theologen.
Ja, ja, ja. Daar krijg ik geen warm gevoel bij. Omdat doctrine op doctrine is gebouwd. Ik vind de Bijbel legt de Bijbel uit. En niet de vorige doctrine. En daarin zie je dat het ook misgaat. Dat er van allerlei dingen binnenkomen waarvan ik denk... maar dat... kan helemaal niet. De Bijbel legt de Bijbel gewoon uit. En dat is belangrijk. Dus wil je theologie gaan studeren? Ik vind theologen wel echt een hele mooie studie hoor. Ik heb zelf een zoon die theoloog is geworden. Maar die ziet ook steeds meer... Hey, de Bijbel legt de Bijbel uit. Laatst kwam hij ook met een leuk verhaal. Zegt hij. Ik weet niet waar hij het uit had. Dat in één keer in Handelingen of zo. Of Johannes, zei hij. Toen hoorden ze de donder... En toen zegt hij, ja, en ik zag in één keer, dat is met kavot, dat heeft met de Sinaï te maken, dat de heiligheid van de Heer daar neerdaalde. Hij zegt in één keer, dat is toch grappig, in één keer gingen mijn ogen open voor dat. En hij was er helemaal blij mee. Toen dacht ik, ja, zo moet je de Bijbel lezen. Wat daar gebeurt, heeft te maken met eerdere gebeurtenissen. Ja.
Hey, en nou heb ik dat boek, want anders gaan we helemaal niet over het boek praten.
Ja, dat boek.
Praten,
ja, dat
we zitten weer...
We zitten weer
van allerlei... Nou, niet af te dwalen, want het blijft interessant. Ja, Zo gaan we naar de 3 uur.
Nee.
ik heb hier het eerste hoofdstuk, de tijd rond Jezus' geboorte. Ja. Je gebruikt heel bewust het woord Jezus en niet de naam, de Hebreeuwse naam.
Nee.
Wat is de reden dat je dat...
Ja, dat heb ik speciaal gedaan, omdat het anders gelijk binnen de kerk afschrikt. Oh ja, dat zijn die mensen die...
Er zijn stromingen die zeggen dat de naam Jezus van Zeus afkomt. Hè?
Nou ja, dat is helemaal niet waar. Dat is echt onzin. Jezus.
Ik ben het met je eens, maar kort gaat
Nee, dat is echt onzin. En weet je, in mijn grappige is... Ik had de afgelopen 2 weken Hebreeuwse vrouwen over de vloer. En die konden mijn naam niet uitspreken. Die zeiden elke keer Ruth. Dacht ik, ja, in het buitenland heet je naam gewoon anders. Dus weet je wel... Je naam verbastert gewoon. Dus John heet hier Jan. Volgens mij toch?
Ja, nee, klopt. Ja.
Dus dat is... nee. En ik wil... Kijk, de Messiaanse gemeente weet wel hoe Jezus heet. Yeshua. En ik wil graag de kerk bereiken om te laten zien van... Wacht even jongens. Ja. Er zit zoveel moois. Get back.
Nou weet ik niet hoe we uit gaan komen hoor in dit uur. Nee. Maar ik heb een aantal dingen staan.
Ja.
Wat mij opvalt is dat je heel erg veel allegorische dingen uitlegt.
Ja.
Ik vind de hoofdstukken erg kort.
Ja.
Dan heb je vragen en ik heb een beetje het gevoel, waarom heb je die vragen gedaan? Wat is eigenlijk, wat heb je daarmee willen bereiken? Ik vind het soms een beetje...
Gezocht.
Nou, gezocht niet, vragen niet, maar wat wil je daarmee bereiken?
Nou,
want ik had
het...
soms het gevoel dat het voor mij helemaal niet nodig was of zoiets.
Maar grappig is, een aantal... Kringen bij mij in de kerk zijn het gestart en die vinden het heel fijn. Want die zeggen, het is voor een bijbelkring. Is het dan ideaal? Dan kunnen we met elkaar erover praten. En dan kunnen we de vraag hebben, tenminste stof. Nou, daar is het eigenlijk ook voor. Dus er was een vrouw uit Kampen die zei ook, ik vind het heel fijn. Want daarmee doe ik het in de bijbelkring en dan hebben we wat stof om over te praten.
Als ik tegen jou zeg, een gedachte die ik kreeg toen ik jouw boek aan het lezen was. Hey, dit is een boek dat zou ik in de kast willen hebben als naslagwerk.
Ja, klopt. Ja, ik kan me voorstellen. Een aantal mensen zeiden ook, geef het niet weg, want ik wilde elke keer in kijken. Ik kreeg een paar Facebook berichten van mensen die zeiden, ik lees het nu al voor de 3e keer. Omdat ik het elke keer weer nasla en denk van, zat dat ook alweer? Ja, nee, klopt ook een beetje. Het is ook, dat kan je
en nou begin jij in het eerste hoofdstuk gelijk met de geboorte van Jezus.
Ja.
Is dat heel bewust?
Ja, omdat juist die tijd al bepalend was voor zijn optreden. Omdat... het corrupt was, een aantal uitspraken daarin ook passen, kan begrijpen. En ook de tekst uit Lucas, die natuurlijk altijd wordt aangehaald, van ze hadden geen plek om te slapen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Dat is dus, je moet ook de Midrash uit het Nieuwe Testament kunnen halen. Dus de tekst gewoon van wat ze mee willen zeggen.
Even voor de luisteraars nog even herhalen, wat is de Midrash? Wat bedoel
je
daarmee?
Ja, dat is een soort verhalende vorm. Dat het niet waar gebeurd hoeft te zijn, maar dat men daar iets in wil zeggen. Dat ze zeggen, nou, er was geen plaats in de herberg. Nou, ja, het is Midden-Oosten. Iedereen gooit zijn huis open. Natuurlijk wordt een vrouw daar geholpen als ze gaat bevallen. Natuurlijk. Maar kijk dan wat er staat in de Bijbel. De Bijbel geeft aan waar het geboren, Jezus geboren werd. En ik denk dat ze overvallen is. Vroeger hadden ze geen echo's. Ik vraag me wel af, waarom is Jozef zo laat gaan lopen? Of wist hij dat het daar geboren moest worden? Weet je wel? Ik bedoel, er was niet in één keer...
Dat is een vraag waar ik nog nooit aan gedacht heb. Wat leuk.
Nee, ja, want Flavius Josephus schrijft dat het in delen ging. Men had een jaar de tijd om zich aan te geven. Dus niet in één keer. Men hoefde niet, het was niet één grote volksverhuizing.
Moest er misschien nog even bijkomen van de zwangerschap van zijn aanstaande vrouw.
Nee, maar bedoel, waarom is hij zo laat? Nee, waarom is hij zo laat gaan lopen? Hij had een jaar de tijd. Hij had ook gelijk gedacht, nou, ik ga de eerste 3 maanden, dan lopen we terug en dan zijn we op tijd terug. Snap je? Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar ik zeg voor het lolletje als het ware.
Ja, oké.
Misschien moest je even bijkomen nog van de schrik.
Van de schrik, ja, dus, dat zou kunnen. Ja,
mijn vriendin is zwanger.
Ja, en nu moeten we gaan lopen, we hebben een jaar de tijd. Oh ja, te laat.
Ja.
Ja.
Dus, ja. Ik... Ik gewoon eventjes, ik zat te kijken en toen lees ik dat zo. En dan denk ik van nou, ik vind het wel heel kort wat je schrijft over de fariseeën van de Essenes.
Ja,
er valt zoveel over te vertellen.
Tuurlijk, ja, maar je kan kijken wat er niet wordt gezegd, maar in plaats van wat er wel wordt gezegd natuurlijk. Ja. Over de fariseeën valt heel veel te zeggen, maar dat had ik dus eerst. En toen heeft iemand ernaar gekeken die zei, nou dat zou ik veel korter maken. Dus die zei van, wat wil je vooral zeggen? Ik wil vooral zeggen wie Jezus was. En dat hij de hoge priester hier op aarde was. En dat het alles wat hij deed, hij de hoge priester was. In alles, zelfs in de geboorte moet je dat kunnen zien. Dus dat is eigenlijk mijn doel geweest.
Oké. En gelijk maar even om de volgende. Er is natuurlijk een hele discussie. Ik denk dat inmiddels wel de kerk weet over het algemeen dat kerst natuurlijk gewoon onzin is. Qua datum, het feest op zich, daar hebben we nog wel een discussie over. Maar... wat denk jij, is het... ik heb namelijk hier laatst de discussie gehad over... is het het Loofhuttenfeest
nee,
of is het
niet.
Het...
Nee, nee? Eerst, ik schrijf dan eerst de Nissan. Dat denk ik ook.
Het is natuurlijk... Niemand weet het.
Nee, niemand weet het. Maar waarom ik dat denk? Omdat een Loofhuttenfeest... Ja, omdat er geen plek was en dus in een loofhutje geboren kon worden. Nou, dat kan al niet. Dan was het absoluut genoemd. En Loofhuttenfeest is het laatste feest. En wat is eerste Nissan? Eerste Nissan is de verjaardag van de koningen. En wie werd geboren op de verjaardag van de koning? De grootste koning. Men viert op de eerste Nissan.
Is de eerste Nissan dan,
de verjaardag van de koningen? Ja, eerste Nissan.
Leg dat eens uit.
Nou, dat is al sinds eeuwenlang bij de Joodse mensen bekend. Alleen doordat wij nooit contact hebben met Joden. Ja, ik wel dan, daar kom je niet in de synagoge, maar... Weet mensen dat niet. Maar de eerste Nissan is verjaardag.
En is dat echt een dag die...
Nee, het wordt meer van... ze weet meer van dat is de verjaardag van de koning.
En maak je dan ook nog een link met... als die geboren zou zijn met de nieuwe maan?
Ja,
dat begin?
Nee, zeker. Nee, dat is zeker. En het is het nieuwe jaar van die hij zelf heeft ingesteld.
Ja.
Dus, en waarom ik dat... En de tabernakel duurde 9 maanden voordat hij opgebouwd werd. Hè? En op de eerste Nissan werd hij opgericht. En Jezus is de echte tabernakel en niet de tempel. Daar wordt ook dus in het Nieuwe Testament onderscheid in gemaakt tussen tabernakel en tempel in het Grieks. Maar hij is de tabernakel waarin waar wij naartoe moeten.
Ja.
Ja. Dus het grappige is dat ik denk van ja, ik heb meer, laat ik zeggen, bewijslast dat het eerste Nissan was zijn dan dat Loofhuttenfeest. Ik heb het ook altijd een tijdje geloofd. Maar toen ik in de Joodse gemeente kwam, dacht ik... Ik vraag het me af, gezien hun gastvrijheid, gezien hun openstaan. En toen heb ik een boek gelezen, dat heet Jewish Middle East. Middle East Eyes, hoe heet het? Nou, Jesus True Jewish Middle East Eyes of zo. Nou, dacht ik, nou, dit klopt niet. En daar had hij wel de gastvrijheid. Maar toen zei hij van, nee, het is in een soort stal geboren. Want een deel van het huis was werd de woonplaats. En een deel stonden daar de schapen en zo. En dacht ik, ja.
Jij beschrijft ook volgens mij hè, de plek waar het is.
Ja, want... De Bijbel legt de Bijbel uit.
Leg dat eens uit aan de luisteraars.
Oh ja.
Want is dat ook dezelfde plek waar ik wel twee keer geweest ben, volgens mij in Bethlehem, waar men de toeristen naartoe brengt en waar de schapen lopen?
Nee, zeker
en waar
niet. Nee. Heel lang heeft die toren daar nog gestaan, tot zelfs volgens mij 2 eeuwen terug. En toen hebben ze hem
vertel even wat over de toren. Ja. Er zijn mensen die misschien van niks weten.
Waar
heeft die mevrouw het toch over?
Ja, precies. In het Genesis staat dat Rachel... haar zoon Benjamin geboorte geeft vlakbij een toren. En die toren staat vlakbij Bethlehem. En dan trekt Jacob voorbij die toren. En nu zie je dat, waarvan staat in de profeten, staat dat bij die toren opnieuw hij die geboren zal worden. En er staat dan, het is een barende vrouw die uitschreeuwt. Dus er staan een aantal teksten in de Bijbel die hierna verwijzen naar weer die toren. En toen ben ik eens gaan kijken en dan staat er buiten, Bethlehem heeft heel lang een toren gestaan voor de schapen die geofferd werden in de tempel. En de Migdal Eder. En die toren die heeft daar echt tot 2 eeuwen terug nog gestaan. En daar zelfs een aantal orthodoxe Joden geloven dat daar de Messias geboren had moeten worden. Had moeten worden. Ook bizar dat ze dat dan zeggen. Maar goed. En ik denk dat daar Yeshua geboren is. Tussen de schapen van de die daar waren voor de offer van de tempel. En een toren is een beeld ook van een tabernakel. En een beeld van, in Joodse gedachten is een toren een plaats, een woonplaats van God. Ja. Dus er is niets wat zomaar is gebeurd. En dat is al vanaf het begin van Yeshua's, van Jezus' geboorte. Vanaf het begin is er duidelijk al verwijzing naar alles wie hij is. En niet zomaar ergens in Bethlehem in een stal. Anders hadden ze het nooit kunnen vinden. Die herders. Nee. Dus, want Bethlehem was groot. En ze wisten precies waar ze moesten zijn. Want het was onder hun.
Ja, hoeveel tijd heb je hier aan besteed? Om dit soort dingen, met dit hoofdstuk, om dit hoofdstuk, ook met die toren bijvoorbeeld?
Heel lang. Ik denk voor 11 hoofdstuk wel 20 of 30 uur om alle geschriften.
Valt er nog mee.
Nou, en dan nog opschrijven, hè? Ja, en dan nog alleen maar uitzoeken, ja. Zodat je niet verkeerd zit en dan en alle oude geschriften over die toren en over wat de Talmud erover zegt.
Hey, ik wil met jou. We gaan nu muziek draaien.
Ja?
En na de muziek wil ik aan jou het antwoord graag hebben. Of wat je denkt over waarom we eigenlijk toch niet weten exact de datum. Want dat vind ik wel heel interessant. Want waarom staat dat er niet? Zullen we dat doen?
Ja.
Ja?
Yeah.
De muziek, Eliata Weodega. Wat vond je ervan?
Ja, prachtig. Echt heel mooi. Ja, ik ken het niet. Dus het voor mij, ik denk, nou, ik ga gelijk even kijken waar ik die kan halen. Want,
dus deze van de serie van Tsama.
Ja.
En het zijn van Chabad, is dat een, zijn van vier verzamel-cd's. Met allemaal hele bekende orthodoxe gebeden.
Prachtig.
Dat is echt, ja.
Dus ik ga er gelijk even achteraan waar ik het kan halen. Maar
je kan het niet in Nederland halen.
Nee, dat dacht ik wel. Maar ja, ik ben in
maar je kunt wel downloaden, geloof ik, via iTunes of wat dan ook.
Dus, ik ben februari in Israël, dus ik kan dat gewoon even
kopen. Inmiddels zit iedereen klaar in volle spanning. Waarom staat dus niet de datum genoemd in de Bijbel over wanneer hij geboren is?
Ja, misschien is het niet belangrijk genoeg, hoewel ik denk alles belangrijk is, maar ik weet het niet. Ik weet alleen...
Gelukkig.
ik weet alleen dat ik... Kijk, ik ben dan een beetje achterdochtig, denk iedereen zegt geloof in de feest, klopt dat wel? Klinkt altijd dan mooi in een broodbak en jij is brood des levens, maar... Laat ik dan kijken of er iets over in de Bijbel staat. Laat ik proberen te zoeken dat of er iets in de Bijbel staat. Dan probeer met de Joodse gedachten, de Joodse geschriften, kijken of het kan combineren. Ja, dan kom ik tot dit. Maar ja, ik kan natuurlijk ook niet 100% zeker zeggen dat dat die dag was. Dat kan niemand, denk ik. Want anders had het er wel echt duidelijk gestaan. Het is alleen van.
Zou het daarom niet belangrijk zijn?
Ik weet het niet. Ik weet niet.
En vind je er wat in het boek Hebreeën over? Heb je daar wel eens over geschreven?
Nee, ook niet. Ja, nee. De verjaardag van de koningen. Dat is in ieder geval. Dat is echt...
Leg dat eens uit, de verjaardag van de koningen.
Nou ja, de eerste Nissan viert men de verjaardag van de koningen. Dus wanneer wij hebben toch ook een vieren. Wij vieren de verjaardag van de koning op 27.
Is dat de koningen of zou dat een herinnering zijn aan bijvoorbeeld David?
Ja, kan ook, hè? Natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Ik zag het alleen staan. Dacht ik, oh, dat hij zich daarmee wil presenteren als de koning.
De echte koning.
De echte koning. Dus ja, daarmee. Ik dacht ook van, waarom zou het eerste Nissan zijn? Nou, er zijn gewoon wel een aantal dingen waar ik dacht van, oh ja, de tabernakel is in 9 maanden opgebouwd. Nou, en de tabernakel. Daar kan je ook een mensenfiguur in zien. Hè? Het hoofd, maar ook de vellen die eromheen gaan. En dan denk ik van, die twee gecombineerd. Een verjaardag van de koningen. Nou ja, het zou kunnen. Het begint gelijk ook het nieuwe jaar voor het kerkelijke nieuwe jaar, om het zo maar te zeggen. Het is verkeerde, hoe heet het, maar het geestelijke nieuwe jaar. Dus why not? En dan lopen we dus keurig alle cyclus. Dan lopen we alle feesten ook langs.
Ja.
Dus ja, het loven dus is het laatste feest. Ja, denk ik, ja, nee, ja, ik geloof dat we met het. Hij in zijn leven lopen dus daarmee ook de feesten langs. Dus ja.
Ik moet zeggen, het is, ik vind het heel interessant. En de luisteraars moeten je boek ook maar eens even door gaan bladeren waar er allemaal staat.
Want
er staat
ook niet.
We gaan voor de luisteraar, we gaan echt niet alles bespreken. Nee. Dat gaat niet lukken.
Nee.
Ik ben in hoofdstuk 1 een beetje vastgelopen met het onderwerp over de vreemdeling. Je noemt daar de ger, de toshav,
ja, is moeilijk,
ger, toshav, ja. De nekar, de zarim.
Ja.
Ik moet je zeggen, ik vond het niet zo duidelijk.
Nee? Oké.
Ik vond het niet duidelijk en ik moest zelf denken, omdat ik zelf misschien een beetje een erge bril op heb, omdat ik een hele studie over de godvrezende heb gedaan.
Ja.
Waarin je ziet de rol van de vreemdeling. En ik ben even de Hebreeuwse titel kwijt. Dat is niet zo netjes van mij hier. Maar hoe belangrijk dat ook was. En ook hoe je dat ziet in het Nieuwe Testament.
Ja, zeker.
Ik vond dit. Ik heb hier een beetje mee geworsteld. En misschien was het wel mijn vooringenomen standpunt.
Ja, dat kan. Dat weet ik niet. Maar het is meer. Kijk, het wordt altijd vertaald met vreemdeling. Vreemdeling en bijwoner. Maar in het Hebreeuws staan er gewoon meerdere. Woorden voor die een andere betekenis hebben. En het wordt allemaal even over één kam geschoren. Dus wat ik probeer aan te geven van, wacht even, er is een zar, er is een kar, er is een ger. En waar zie je als christen, waar zit je het dichtstbij? Ben je een zar of ben je een kar of ben je een ger? En wat houdt dat dan voor jezelf in? En hij in Gods woord staat echt van, de ger, voor de ger is er één wet. Voor de ger en voor de inwoner van Israël. Dus de Torah geldt zowel voor de ger als voor de Joodse mensen. En wij, en natuurlijk ook binnen de Joodse gemeente, nee, niet die Torah, die is voor ons. Nee, die Torah is voor de, voor de Gert die zich aansluit. Die zegt van nee, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Daar geldt die Torah ook voor. Dus dat probeer ik aan te komen. En er zijn een aantal die zeggen nee, ik ben alleen maar bijwoner. Ik doe wel met een aantal dingen mee.
Het is wel trouwens heel bijzonder dat er steeds meer rabbijnse geluiden klinken over... Nee, de Torah is ook voor de volk.
Ja, ja, maar,
omdat men altijd maar probeert op het moment dat Joden, vreemdelingen zeg maar, zich willen aansluiten.
Ger.
No way.
Nog steeds.
No gietische geboden, meer niet.
Ja.
En ik heb al hele discussies gehad met rabbijnen. Ik zeg, ben het er niet mee eens. Klaar uit. Nee. Het is niet waar.
Nee. Maar ze zijn bang voor assimilatie. Ze zijn bang voor dat ze dichtbij komen en dat ze invloed gaan hebben. Nee, is het constant. Het is natuurlijk het prachtige verhaal van Lazarus eigenlijk, die 5 broers had. Van wat Jezus zegt in die parabel van de 5 broers. Hè, en Lazarus die in de schoot van Abraham wordt gedragen. Het zie ik eigenlijk ook al... iets in van de Joodse gemeente. Die hebben zoveel rijkdom, zoveel mooie dingen. En hij die hongerig op de stoep ligt, wordt buitengelaten.
Ja.
En dat is natuurlijk wel wat ik... En ik snap ze, want ze zijn overheers geweest door allerlei soorten Romeinen. Het zwaard van de Romeinen en de christenen met hun godsdienst. Dus ik begrijp hun, maar ze waren geroepen om het uit te delen. Wat ze niet doen natuurlijk. En elke keer als ik daar binnen zit, denk ik... en ik leer van de rabbijn, denk ik... oh, maar dit zou iedereen moeten horen. En nu zetten ze af en toe eens wat neer... maar eigenlijk zou iedereen dit moeten horen. Maar ik mag geen vriendin meenemen. Die niet Joods is. Dus dat vind ik ook wel pijnlijk. Ik snap hun pijn.
Ik ben daar verrast over, omdat wat ik weet niet anders is dan dat iedereen welkom is.
Nee, bij de orthodoxe gemeente niet.
Oké. Okay. Nou, ik heb dat zelf nooit ervaren.
Nee, goed, in Israël wel.
Maar hier in Nederland, als ik kijk naar mijn... Nee, ze willen graag dat ik kom. Dus ik ben van harte welkom.
Ja, maar...
Misschien komt dat omdat ik een andere relatie
niet
heb.
Niet op Shabbat, om mee te vieren. Nee, wij komen niet. Dan mag ik niet...
ik ben diverse keren jou, hoor.
Nou ja, het scheelt. Waar ben je geweest dan?
Hier in Den Haag, bij Gewad.
In Den Haag.
Ja. Maar daar kom ik nou nooit meer, omdat we natuurlijk zelf een dienst hebben. Ja. Maar ik ben daar voorheen wel geweest.
Hier, ik terug.
Maar ik ben afgehaakt, omdat ik ook gewoon... Ik lees geen Hebreeuws, ik volg het niet van Hebreeuws. Dus ik zit er een beetje voor
Jan Doedelbij. Het gaat heel hard. Heel snel gaan ze door de gebeden heen. Dat is dan ook wel weer apart, dat ik denk daar pik je dan ook niks aan op. Maar goed, in ieder geval... Er is zoveel rijkdom daar.
Ik moet je zeggen, ik vind je boek en ik hoop echt dat de luisteraars hem gaan bestellen. En ook weggeven aan mensen, want ik denk dat het goed is om het weg te geven aan mensen. Want de luisteraars weten het wel. Daag mensen uit.
Ik weet niet of de luisteraars het allemaal weten. Want zelfs Messiaanse gemeenten zeggen van, ook weer nieuwe dingen in, weet je wel.
Ja, dat ben ik met je eens.
Ja.
Ik wil even met je gaan, want je hebt me gelijk alweer. Ja? Want ik wist ook niet alles. Maar jij begon bijvoorbeeld over... heb ik nou nog wat vergeten? Oh nee, dat komt later. Oh, ik had toch wel. In bladzijde 18. Mm. Noem jij iets. Ik dacht dat je kan gelijk hebben. Maar ik denk, ik heb dat toch niet... Heb ik daar overheen gelezen in de Bijbel? Dan zeg jij over Judas. Judas was teleurgesteld dat Jezus geen revolutionair was.
Ja. Hij behoorde tot de zeloten.
Maar dat staat niet in de Bijbel.
Nee, maar wel in de Flavius Josephus staat het wat zeloten waren. Waarschijnlijk was hij niet eens Joods. Dat is dus ook nog een vraag. Dat mensen waren die echt op de Messias zaten wachten, die de revolutie teweeg brachten en alles omkeerde. Ja, hij was daarin denk ik heel erg teleurgesteld. En dat niet dat...
Ik las het. Ik dacht, het is voor het eerst dat ik het zo concreet lees.
Flavius Josephus schrijft over de zeloten. Dat ze ook wel op een gegeven moment heel erg teleurgesteld waren. Hij was ook een zeloot. Ja, dat zal misschien bij hem ook wel geweest zijn. Dat hij dacht van, dit is het dus niet. Hier heb ik zo lange tijd mee meegelopen. Maar er gebeurt niks.
Oké, dus het is een veronderstelling. Je schreef het een beetje zo.
Waarheid. Ja,
misschien heb ik het zo gelezen.
Dat kan hoor.
Je schrijft het, je zegt, daarom was Judas ook erg teleurgesteld.
Ja, nou ja, dat, kan ik nog misschien achterzetten. Daarom, misschien zou jullie... Ja, nee, het is niet... Het is,
ik ben
ja.
een zeur, hoor. Dus
nee, je hebt gelijk.
Je zit
ja.
over een heel lastig kereltje.
Ja, het maakt niet uit.
Hier,
ja,
dus,
ja, maar het is meer, dat is niet verzonnen. Dat zijn bronnen van zeeloten, ja. waarvan ik dacht... Oh ja, dat snap ik dan wel, maar ja, misschien moet ik dat uitleggen. Ja. Ja.
En dan nog een onderwerp waar ik waarschijnlijk helemaal overheen heb gelezen. Hm. Waarvan ik dacht... En ik heb niet, ik had het eigenlijk terug moeten zoeken om te denken, heb ja. ik misschien wel een hele stomme vraag nu. Waar iedereen zegt, ja maar Jack, dat weet je toch. Zacharias, ja. hè, in de tempel,
ja.
de hoge priester.
Ja, hij kwam uit de lijn van de hoge priesters. Hij was de enige echte.
Maar
daar.
Er was toch maar één hoge priester?
Nee, er zijn meerdere hoge priesters tegelijk. Ook al...
Zie je, nou leer ik dus ja. wat. Dus ja, nou ja,
nee,
ik
nee,
nee
er zijn meerdere hoge
boek.
Priesters waren tegelijk. Waren de meerdere hoge priester. Op een gegeven moment Aaron en uiteindelijk zijn zonen op een gegeven moment waren er twee. Die werden ook hooggepriesters. Nee, die waren tegelijk. En op een gegeven moment kreeg
ik dacht altijd
dat
kijk,
er maar
wij
één
zien
was.
Nu in Israël bepaalde ja. stromingen hebben allemaal de opperrabijn.
Ja, nee, nee hoor. Maar er waren ten tijde van, tenminste volgens de boeken die ik nagespeurd heb, waren er op een gegeven moment 5, dat was op een gegeven moment 120 of zo. Van, ja, dat breidt zich natuurlijk uit. En dat er meerdere waren. En op Yom Kippur dus... meerdere dienst konden doen. Maar in die tijd, het gaat ook echt over... hij was uit Abia. Hij was in de lijn van de hoge priester.
Maar dat lees je als gewone bijbellezer. Hou je dat er niet uit?
Nee, nee, nee. Maar dan moet je dus heel veel terug gaan lezen. En dat is jammer, want de hoge priester die daar was... was gewoon niet... die was gekocht. Ananias.
Ja, ja, ja. ja.
was allemaal gekocht priesterschap. Alles was gekocht, hoge priesterschap ook. Dus hij was de enige echte op dat moment. En zijn zoon dus ook... Maar goed.
Ja, ik vind dat zo'n verrijking om dan ook te zien, ook de ontmoeting en zo, van hé, hij heeft met hem een ontmoeting.
Ja.
En ja. niet met de gekochte.
Nee, dus, precies. Hij slaat dat dan wel over,
ja.
mijn
nou,
vader.
Ik vind dat wel heel bijzonder en daarom vind ik jouw boek zo gaaf, omdat jij dus eigenlijk werk hebt gedaan wat we eigenlijk allemaal zouden moeten doen.
Ja, maar het is maar wel goed. Heel veel werk hoor. Ja. En dan nog kan ik fouten maken. Hè? Er kunnen fouten instaan ja. dat je zegt, nou je hebt toch niet de goede naslagwerken gebruikt. Dat kan. Je probeert dat wel te gebruiken. Maar ik moet zeggen, dat is ook best lastig. Want ik heb zo'n stapel boeken erbij. En dan de ene zegt dit. En de volgende zegt, nee, dat is helemaal niet waar. En de volgende zegt het volgende. En dan, nee, dan ga ik toch een beetje uit van Josephus Flavius, whatever you call him. dan denk ik van, hij was zelf uit het hoogpriesterlijk geslacht. Of het priesterlijk geslacht, zoiets. En priester. En hij beschrijft dat dan nog volgens mij wel waarheidsgetrouw. Maar ja, wat is waarheidsgetrouw? Dat weet ik dan ook niet.
Nee, nee, nee,
ja, maar kijk, dat Zacharias op dat moment de enige echte was. Dat is duidelijk, want daar heb ik de Bijbel voor.
Ja. Ik vind het wel heel gaaf.
Nou, gelukkig.
Maar waar ik ook een beetje mee worstelde. Ik was op de middelbare school. Dan hadden wij Nederlands en had je met gedichten uitleggen.
Ja.
En daar was ik altijd glorieus in.
Ja.
Ik had al een 1.
Okay.
Ik snapte er nooit wat van. Nee. Ik las nooit de boodschappen. En dan heb jij even bij elk hoofdstukje heb jij zo'n blauw dingetje. En ik moet je zeggen, ik dacht, volgens mij heb ik het nog steeds die 1. Want ik pak het soms echt niet.
Nee.
Johannes de Doper. Nou ja, goed, die kan ik dan nog wel volgen, moet je zeggen. Door de woestijn komt dwars een man om aan te zeggen dat het oude wel haast is gedaan. En met een stem die rept van nieuwe staat, laat hij verleden van leven in water ondergaan. Hart horen aan zieken hem aan, hun rijke levens uitgelezen, vruchteloos voornaam. Om het recht van de weg van de Heer spreekt de gedreven hart met name van de komst van meer. Ik vind deze wel mooi, moet ik zeggen. Er zitten een aantal bij, ga ik nou niet lezen, waar ik echt niet mee uit de voeten kan.
Nee, die chassidische bedoel je van Martin Buber? Dat zijn filosofische...
Ja.
Dat zijn een soort...
Ben jij ook een beetje filosofisch?
Ja, ik vind dat heel leuk, ja. Ik kan daar...
Dat moet je volgens mij ook zijn om dit soort studies aan te pakken.
Ja, ik kan er vreselijk van genieten. Ik kan van Martin Buber heel erg genieten van zijn boek Mozes. En ik heb dan de chassidische vertellingen. En daar heb ik een paar in gezet. En ik zie dan de link met mijn verhaal. Maar een aantal mensen wel, een aantal mensen denk ik niet. Die
ja, en Elisheva zeker... heb je ook.
Ja, daar ben ik zelf. Maar,
oh, dat is...
ik dacht van, laat ik nou niet mezelf eronder zetten. Laat ik een andere naam even onderzetten.
Oké. Nou, dan heb je dat eigenlijk weer verklapt. Nu.
Ja, nu wel. Dus eigenlijk
een
al open, jammer.
Een openbaring open, in Manishma.
Ja. Maar vond je die ook niet duidelijk?
Jawel. Maar er waren van Martin Buber, geloof ik.
Ja, Martin Buber, dat is filosofisch. Maar ik vind dat heel mooi. Ik kan, Maar heel veel mensen snappen het niet, snap ik ook.
Ja, ik ben geen gedichtenman, nee, dus ik haak daarmee af altijd.
Ja,
ik lees
daar moet je het gewoon over laten overslaan.
Oh, dat doe ik ook wel.
En dan denken van, maar daar staat een prachtig in over de Pekesje. Dat is prachtig over de dat iemand denkt dat hij de Pekesje, dat is die witte mantel van de bekende rabbijn. Zijn zoon denkt dat hij die ook wel aan kan trekken. En dan gaat hij een vuur op. Dat is geweldig over hoe we kunnen zijn. Met al onze kennis, dat we het wel weten. Maar,
hey, ik ga nu een vraag stellen waar ik denk we tot het einde wel over kunnen praten.
Ja.
Daar hebben wij het over gehad. En nogmaals, de luisteraars de Joodse Jezusboek moeten kopen. Een van de onderwerpen, daar hadden we het vooraf over, over de slang.
Over de slang.
Jij zegt dat de slang niet de slang is, zoals we dat lezen in het scheppingsverhaal.
Nee, ik geloof dat het scheppingsverhaal een prachtige metafoor is om te proberen duidelijk te maken in Jip en Janneke taal wat daar.
Maar vind jij eigenlijk alles
metafoor? Nee, zeker niet. Nee, er is gewoon heel veel echt gebeurd. Het is gewoon, David heeft gewoon bestaan. En
geloof je ook het in 7 dagen?
Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik geloof niet. Het gaat niet om die 7 dagen, want dan, daarmee zet je gelijk alles vast.
Dus is het meest gevoelig
bij
sommigen.
Ja, dat weet ik. Maar daarmee heb ik geen. Kijk, doordat de wil ik nog een contact hebben en een deur open met de ongelovigen, moet ik dat onderwerp helemaal zo laten liggen dat 7 dagen was. Dat doet er ook helemaal niet toe. Want zolang we dat aan vasthouden, missen we de olifant in de kamer. Of het 7 dagen is geweest, I don't care. Weet 6, je? Ja. 6. In ieder geval, waar het om gaat, dat we zien wat erin gezegd wordt. En wat onze opdracht is. En waar we aan moeten bouwen. Dat hele scheppingsverhaal vertelt A, het einde. Daar kan je precies eens lezen wat het einde is. En het vertelt ons wat onze opdracht is. Te zaaien en te bewerken. En zaaien wil zeggen het woord van God uitdelen. En het zorgen van mensen die dat. En dat het opschiet. En dat het bewerkt wordt. En dat mensen die tot geloof komen, dat we die bewaken. Dat we daar goed over waken. Dat is onze opdracht. En daar gaat heel Genesis over. En heel Genesis, dat gaat over de mens. De opbouw van de mens. En heel Genesis gaat over de opbouw van het evangelie. Heel Genesis.
Lees jij meer allegorisch dan historisch?
Ik lees het beide. Ik lees allegorisch en historisch. Maar Genesis, daar zit zoveel in. Alleen al in de eerste zin staat er 2 keer, 3 keer een taf. 3 kruisen, want toen was de taf een kruis. Dat je kan, heel Genesis kan je lezen en je kan de hele toekomst zien. Je kan het einde zien. Je kan zien waar we nu zitten. En je kan zien wat er steeds gebeurt. Wat we steeds doen. Eigen God willen zijn. Ik. En het gaat mis. En zolang we daar aan vasthouden van, ja, maar je moet het allemaal letterlijk lezen, missen we helemaal waar het over gaat. En zijn we ook niet meer een gesprekspartner voor een ander. Ik ben pas een gesprekspartner voor een ander als ik daar helemaal niet over wil hebben, maar wil hebben wat het wil zeggen, het hele boek Genesis. En eerst zeker Genesis 1, de schepping. Pas dan heb ik een opening.
Ik heb een aantal vrienden die zouden bij wijze van spreken nu afhaken met luisteren. Alleen om het feit dat er een andere mogelijkheid is dan 7 dagen.
Ja, nou ja.
7 x 24 uur.
Goed, maar dan prima. Zij mogen het van mij zeggen. Dan 7 24 uur. Maar dan kom je al in de problemen. Want als Kain Abel doodslaat, gaat hij naar buiten en dan is hij bang dat hij wordt doodgeslagen. Nou, dan moeten mensen met 7 x 24 uur maar eens uitleggen hoe dat kan. Dan komen we toch aardig in de problemen, toch?
Ja.
Want ja, hij staat buiten en hij denkt in één keer van, oh, geef mij iets op mijn hoofd, want ik word anders doodgeslagen. Nou, dan denk ik van, nou, dan moeten ze met mij dat eens uitleggen.
Ja, het is, ik weet, het is een heel lastig onderwerp.
Ja, maar waarom laat je het niet liggen en zeg je van, maar wat heeft het woord te zeggen? Wat is die grote olifant in de kamer die we niet zien? En dat denk ik dat belangrijk is. En als we het alleen maar willen hebben dat letterlijk zo gebeurd is, zijn we geen gesprekspartner meer voor niemand meer. En dan winnen de evolutie.
Nou is, ik wil verder gaan over de slang.
Ja, want er staat een gash.
Maar aan de andere kant denk ik, om te spreken met elkaar moet je dan altijd maar eerst de dingen loslaten voordat je gaat praten, je standpunt.
Nee, maar wel openstellen en denken van oké, ik hoor
ik
ook
zou kunnen zeggen van, ik geloof het, klaar. Maar ik wil best met je praten en dat is voor mij niet
prima.
Een issue. Dus,
prima. Maar de slang, dat staat voor het nagash. En dat is dat is vertaald met slang. En het betekent ook blinkende verschijning. Dus beschrijft het zijn karakter, dat denk ik. En was het een blinde verschijning, dat denk ik ook.
Als je in Hebreeuwse woordenboeken kijkt bij de slang, zie je echt staan bij sommigen. Ik heb wel eens gekeken en ik zag dat blinkende ster niet staan bij de vertaling.
Blinkende verschijning, ja. Nagash betekent, ik kom van koper. Je ziet het ook in de tempel.
Zoals in Ezechiël 28.
Ja, je ziet het ook in de tempel, is het van koper, ding, koperen verschijning, koper iets. Dus ik denk dat het zelf, persoonlijk denk ik dat dat uit de hemel gevallen engel is die nu baalt. Want hij had het stenen van de hoge priester op zich. Hè? Hij was bekleed met chrysopaat. En die was hij in één keer kwijt. Nou, waar baal je? Als je je staat kwijt bent, probeer je een ander ook naar beneden te trekken. Dat is het eerste wat je doet. Die ander gun je dat ook niet. Want Adam was eigenlijk ook een soort hoge priester in zijn paradijs. Dus wat je doet is zorgen dat hij ook dat niet meer kan zijn. Dus ik denk meer dat dat het was. En daar kan ik ook wel goede reden in het Hebreeuws voor vinden. Het is niet dat ik zomaar dit uit mijn duim zuig, maar dat ik daar teksten bij vind die daarmee te maken hebben. En ook met Ede, waar dat ligt. Maar je moet wel teksten met teksten vergelijken. En de Hebreeuws, ja. Waar staat dit nog meer, dit Hebreeuwse woord?
Ik heb wel eens gehoord in het judaïsme dat sommigen zeggen, wij geloven niet in Satan eigenlijk.
Ja, klopt. Ja, dat
vind ik wel lastig.
Ja, ze geloven in reïncarnatie zelfs.
Ja.
Ja, nee, dat vind ik ook lastig. Maar Satan betekent gewoon tegenstander. God zegt van zichzelf soms ook, hè, dat hij Satan is, een tegenstander is. Dus dat is natuurlijk, dat klinkt dan gelijk van een christen. Maar je komt hem tegen als je niet zijn wegen gaat. Dus, maar Hassatan, de Satan, de verpersoonlijking van het kwaad. Ja, die is er. Of dat een engel is, of dat een hele groep is, hè, die dat is. Er is ooit dus één engel die heeft een heleboel met zich meegetrokken, denk ik. En geloof ik uit de Bijbel. Maar hoe dat precies zit, weet ik ook niet.
In Henoch kan je dat wel heel goed
vinden. Ja, in Henoch kan het, ja. Maar ja, Henoch is natuurlijk geen Bijbelboek. Dan moet je, ook Henoch wordt soms geciteerd en dan dat mensen daar tegen zijn. Van, ja, het staat niet voor niks in de Bijbel. Ik weet het niet. Ik weet, er is een tegenstander. Dat zie je gewoon. En hij heeft nog wel veel macht. En hij is een verleider. En dat, kijk, dat is wat mensen niet gauw zien. Hij verleidt je. Hoe verleidt hij je? Doordat je denkt dat het iets moois is. Dat klinkt goed. Dat klinkt mooi. Je herkent het niet gelijk. Daarom is het verleider. Je ziet het niet gelijk. En het mixes up in je head, weet je wel?
Ja, ja.
Wat is het nou? Is het nou aardig of is het nou niet aardig? En dat is wat er gebeurt bij de boom van goed en kwaad. We hebben geen kennis meer. We kunnen niet meer onderscheiden of het nou iets goeds of kwaad is. En dat is wat een verleider doet. Hij mixt het. Dus er zijn voorgangers die hoog geprezen werden. De meest fantastische mannen. En als later werd duidelijk dat
in zonde leefden.
Ja. En we kunnen het niet meer onderscheiden.
Nee.
Dus dat wil het meer. Dat is de essentie natuurlijk van Genesis ook. En dat is ook belangrijk. Dat we zien die patronen die daar worden verteld, komen steeds terug. En we zijn verduisterd. We kunnen het niet goed zien.
Ik zie helaas dat de tijd zo'n beetje om is. Maar goed, we moeten niet hier het boek gaan bespreken.
Nee,
alles,
nee, nee.
Want anders gaan ze het niet meer lezen.
Nee, precies.
Maar je hebt inderdaad wel heel veel dingen erin staan. Nog even heel kort, heel snel.
Ja.
Want daar ben ik even benieuwd naar. Over het derde boek. Je bent aan het derde boek bezig. Waar gaat dat over?
Ja, dat gaat dus over Genesis en het koninkrijk van God. Het Hebreeuwse koninkrijk van God. Want dat zijn we kwijtgeraakt. En dat denken zijn we kwijtgeraakt. En daar zit een enorm gat. En toen ik daarover ging studeren, dacht ik, oh nee, daar is dat, dit kan niet. Daar zit het probleem. Daar zit eigenlijk het fundamentele probleem. Dat we niet meer snappen wat het koninkrijk van God is. En dat we naar Genesis moeten om dat te kunnen, opnieuw te kunnen zien. En wat daarin wordt gezegd. En ik ben dus helemaal naar de Hebreeuwse teksten, naar de oude teksten. En dacht ik, daar zit de crux.
Nou, ik zie met belangstelling uit naar
het
boek.
Ja, nou, we gaan het zien.
Dit boek is op heel veel plekken te koop. Ja. Het ligt ook gewoon in de boekwinkels.
Ja, je kan het ook gewoon op internet.
Wat kost
internet?
Het boek eigenlijk?
Volgens mij 16,90 of zo.
Ik weet het niet.
Ik weet het ook niet. Nee, dus, ik krijg het niet. Ik bedoel, het is, ik verdien er niks aan, dus.
Gertrud, ik ben heel erg gezegend. En de luisteraars ook, dat jij hier geweest bent. Dat je zo heerlijk hebt zitten vertellen. Ik heb echt met aandacht zitten luisteren.
Oh, gelukkig. Ik hoop niet dat ik te langdradig ben.
Nee, helemaal niet. Ik kan nog wel een derde uur doen, maar dat doen we maar niet.
Nee, precies.
Maar ik zou iedereen aanraden, koop het. Maar echt ook, geef het aan mensen.
Ja, waar geef je merkt het. Van, als mensen uitgedroogd zijn, mensen niet meer weten of nieuwe inputs nodig hebben.
Ja.
Maar ja.
Nou, veel zegen met je derde boek.
Ja, dankjewel. En, leuk je hier dat ik hier mocht zitten. Ook dankjewel voor de uitnodiging. En Baruch Hashem.
Amen.
U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.